Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heb ik vooraf nog de volgende mededelingen. Vanwege de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië van afgelopen week wordt er door de diaconie op 19 februari een extra collecte gehouden. Wij roepen u op om in milddadigheid te geven via de collectezak of bankoverschrijving. Maandag is er catechisatie. Een dinsdagmiddag het bijbeluurtje met Jos van der Hoog. Dinsdagavond gebedskring. Woensdagmiddag 5 kleurenclub. Donderdagmiddag de mannenvereniging. En donderdagavond is er een interkerkelijke themaavond over het onderwerp schriftgezag en homoseksualiteit. Dominee Bakker zal een inleiding verzorgen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en er zal ook ruimte zijn voor ontmoeting. Ook de jongeren van harte uitgenodigd. De avond begint om 8 uur en er zal een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Juich aarde, juich met blijde galmen voor de grote schepper van het heelal. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 66 vers 1 en 4. Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet van de Heere, onze God. En daarna zingen we in antwoord daarop van Psalm 10, het laatste vers. O Heere, Gij wilt door goedheid aangespoord de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. De Psalm 10, vers 9, nadat we ons gesteld hebben onder Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we voordat we de schrift openen een zegen vragen over de lezing van het woord en ook de verkondiging daaruit. Het werk van Gods geest in ons midden. Laat ons bidden. Heilige Heere, in de hemel, God van hemel en aarde. U bent de Almachtige, u bent de Heilige, de alomtegenwoordige God. En als uw gemeente hier in Abbenbroek komen wij tot u. Wij komen voor uw heilig aangezicht en Heere, dat is mogelijk, omdat u door goedheid wordt aangespoord. En zo richten we ons op u, met een loflied op u als de schepper van het heelal. Wij zijn uw schepselen, Heere. U heeft ons allen gemaakt, jongeren en ouderen, de jongens en meisjes, ja, wij allemaal. En u heeft recht op ons leven. En juist daarom roept u ons samen in uw huis, om voor uw aangezicht te verschijnen. En Heer, het is uw verlangen om tot uw gemeente te spreken. Maar Heere, daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. Want zonder uw Geest kunnen wij uw woord niet werkelijk verstaan. En daarom smeken wij u, op grond van uw barmhartigheid, omwille van de eer van uw naam. Kom in ons midden, gaat u de rijen door. Raak ons aan, hier in de kerk en zij die thuis of elders met ons verbonden zijn. En dat zo, door de lezing van de schriften en de verkondiging daaruit, uw stem gehoord mag worden. En Heere, daarbij pleiten we op uw belofte, dat u de wens van uw zachtmoedig volk zult voldoen. En dat u door het leven heen wil leiden, ook als het een leven is dat zwaar valt, met de hobbels, met bochten, en we het niet meer weten soms. Heere, help ons dan ons oog op u gericht te houden. Nee, Heere, we moeten erkennen dat we dit niet verdienen. Als ons zojuist de Heilige Wet is voorgelezen, dan is het enige wat ons past, ons hoofd te buigen en voor u op de knieën te gaan. Ontferm u over ons. Maar we wijzen u op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u ons vanwege hem versterken door uw woord. Help een ieder van ons, wie wij ook zijn, op en onder de kansel. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen. We hebben onszelf meegebracht. Met onze vragen. Onze worstelingen misschien. Of juist zaken waar we dankbaar voor zijn. Heere, u weet precies wat wij nodig hebben. En geef zo een woord van onderwijs, bemoediging, vertroosting, ontdekking. En dat zo door uw Geest plaats gemaakt wordt. Zodat wij mensen zijn en mensen worden zoals u het bedoeld hebt. Want van nature zijn we dat niet, Heere. We belijden het u. We zijn van uw pad afgeweken. Maar u roept ons, zoals u Adam eens riep, waar ben je? Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wees zo in ons midden. Dat bidden we voor uw wereldwijde kerk, op zoveel plaatsen in ons land en over het rond van de aarde, waar uw woord wordt verkondigd. Geef dat engelen in de hemel zich kunnen verheugen, vanwege zondaren die zich bekeren. Dat uw kinderen mogen worden gevoed in het allerheiligst geloof. Dat zij mogen opwassen in de kennis en genade van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Zodat u steeds heerlijker wordt en wij steeds kleiner. En dat zo we zullen leven tot uw eer. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, vanmorgen willen we met elkaar stilstaan bij de vraag, wat is de mens? Om zo te ontdekken hoe de Heere ons bedoeld heeft en waartoe we geroepen zijn. En daarvoor openen we de schriften van morgen in het Oude Testament, in het allereerste Bijbelboek en daarvan hoofdstuk 1. De schriftlezing is genomen uit Genesis 1 en we beginnen te lezen bij vers 24. De scheppingsweek wordt daar verhaald en vanaf vers 24 is dag 6. De dag waarop de Heere de mens heeft geschapen. Wij lezen Genesis 1 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. En dan luidt het woord van God als volgt. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort, naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde, naar zijn aard. En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En als zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. En vervult de aarde en onderwerp haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Gemeente, laten we voordat we gaan luisteren naar de verkondiging uit dit gedeelte met elkaar een psalm zingen waarin wordt gezongen over de grootheid en de verantwoordelijkheid van de mens. En dat zien we in psalm 8. En wij zingen van deze psalm de versen 1, 4, 5 en 6. Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, groot machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. En ook het vierde, het vijfde en het zesde vers. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht en aan elk die hem verbijt, dat is die hem verwacht, trouwen houdt in eeuwigheid. Gemeente, dat zijn de woorden van Psalm 146 vers 4 en we zingen dat straks in antwoord op de verkondiging. 146, het vierde couplet na het amen van de preek. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, als het straks weer lente wordt, dan begint alles weer te groeien en te bloeien. Prachtige tijd is het altijd, als je het mij vraagt. Na een kille winter zijn daar weer bloemen en planten in alle kleuren en maten, geuren en alles wat zij ons te bieden hebben. En dan zullen er ook weer bladeren aan de bomen gaan groeien. Maar weet je wat het bijzondere is? Dat weten jullie denk ik wel, jongens en meisjes. Ieder blad is anders. Ja, je hebt eikenbladeren en beukenbladeren en ga zo maar door. Maar bij, laat ik zeggen, een eikenboom is ook ieder blad uniek. Er is er geen één precies hetzelfde. En toch zijn het wel allemaal bladeren. Nou, dat geldt ook voor ons mensen. Er is geen mens precies hetzelfde. Zelfs een eeneiige tweeling is niet identiek. Ieder mens is uniek. En toch zijn wij wel allemaal mensen. Maar wat is nu eigenlijk een mens? Nou, gemeente, vanmorgen wil ik daar met u bij stilstaan, want wij leven in een tijdperk waarin er heel verschillend gedacht wordt. En er dus ook een heel verschillend antwoord gegeven wordt op deze vraag. Wat is de mens? En vanmorgen willen we luisteren naar wat de Heere, de schepper van hemel en aarde, op dat antwoord geeft in zijn woord. En daarom luisteren we naar het gelezen schriftgedeelte Genesis 1 met als kerntekst deze morgen 26 en 27. Dus de tekst voor de verkondiging is Genesis 1, vers 26 en 27. En ik lees u hem nogmaals voor, waar we de Heere God horen zeggen: laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. We schrijven als thema boven de preek de vraag die ik al een paar keer heb gezegd. Wat is de mens? Wat is de mens? Gemeente, de cultuur om ons heen verandert snel. Heel snel. Als je om je heen kijkt, val je soms van de ene verbazing in de andere. Hoe is het toch mogelijk? 70 jaar geleden was het nog zeer ongepast om ongetrouwd samen te wonen. Vandaag de dag is het heel gewoon. Hoe kan dit toch? Homoseksualiteit wordt in onze cultuur als iets heel normaals gezien, terwijl het tot 50 jaar geleden in de meeste landen ter wereld nog in het wetboek van strafrecht stond. Hoe kan het dat 10 jaar geleden de meeste mensen nog nooit over de genderdiscussie hadden gehoord en vandaag de dag komt het meerdere keren per week in het nieuws? Is het niet vanwege de extreem oplopende wachttijd bij transgenderklinieken? Dan wel verhalen van mensen die zich geen man of vrouw voelen en de rechten opeisen als non-binair persoon door het leven te mogen gaan. Of zoals vorige week in het nieuws was, een christelijke bakker die vanwege zijn geloofsovertuiging weigerde een taart te bakken voor een transgenderfeestje. Gemeente, wat is er aan de hand? Veel. We kunnen zelfs zeggen dat er op dit moment een botsing gaande is van verschillende wereldbeelden. En nee, dat is niet iets van de laatste jaren. De huidige discussies over discriminatie en racisme, over gender en diversiteit, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het past in een proces dat al eeuwenlang gaande is. De afgelopen paar honderd jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor het individu. Niet meer de gemeenschap, maar jij als individuele mens staat in ons denken centraal. En gaandeweg kwam daarbij de focus steeds meer te liggen op het gevoel. En zodoende geldt in onze huidige samenleving het principe: ik ben wat ik voel. En dat principe zijn we ook toe gaan passen op onze seksuele gevoelens. Misschien heeft u wel eens gehoord van Freud, een invloedrijke psycholoog van begin 20e eeuw. Hij zegt dat onze seksuele gevoelens de belangrijkste basisgevoelens zijn van het mensenleven. En die zul je dus niet moeten onderdrukken. Wil je als mens echt gelukkig zijn en tot je recht komen? Nou, ik noem dit even zodat we kunnen begrijpen hoe het komt dat er sinds de 20e eeuw zoveel aandacht is gekomen voor seksualiteit. We kennen de jaren 60 met zijn seksuele revolutie, dat alle taboes weg moesten en dat de principes overboord, bijbelse principes overboord gingen. De emancipatie van de vrouw kwam op gang. Denk aan baas in eigen buik en het recht op abortus. En vervolgens ontstond er in de jaren 80 de strijd om homorechten, wat daarin resulteerde dat Nederland als eerste land ter wereld in 2001 het huwelijk opende voor stellen van hetzelfde geslacht. En de volgende stap, ja, daar zitten wij nu middenin. Dat is de genderrevolutie. Je mag als mens je eigen geslacht kiezen. Want je moet toch kunnen zijn wie jij wil. Wat het ook is. Je moet doen wat goed voelt. En dan is niet de natuur, je biologie bepalend, maar je gevoel. Oké, maar zo denkt iemand vanmorgen: mag je dan niet naar je gevoel luisteren? Is dat verkeerd? Nou, gemeente, aandacht voor gevoelens is niet slechts, integendeel zelfs. Wij mensen hebben een innerlijk leven en door van God ontvangen en wij voelen dingen. Wij zijn geen kille machines, maar emotionele wezens en dat is mooi. En het is goed om die emoties serieus te nemen. Je hoeft gevoelens niet weg te stoppen en te doen alsof het er niet meer is. Integendeel. In Gods woord is er alle ruimte voor emoties. Neem nu alleen het Bijbelboek van de Psalmen, die vol staat met alle soorten denkbare emoties. Dankbaarheid en wanhoop, vrolijkheid en intens verdriet. Maar gemeente, laten we dus ook niet neerbuigen doen over mensen die worstelen met hun gevoelens. Dat is een realiteit. En te lang hebben ook christenen het genegeerd of gebagatelliseerd. We zijn geroepen met Christus in liefde, in bewogenheid om te gaan en om te zien naar ieder mens, inclusief zijn gevoelens. Maar de vraag is wel hoe we met onze emoties omgaan. Ze zijn niet het einde van alle tegenspraak. We zijn als mens geroepen om vanuit ons innerlijk, met alles wat er leeft aan emoties en gedachten, aan worstelingen en vragen, naar God te gaan. En de werkelijkheid buiten ons. Om zo te zien hoe ons innerlijk zich verhoudt tot de buitenwereld. Onze maatschappij zegt: je gevoel is de maatstaf. Verander de buitenkant aan de binnenkant. Maar de christen zegt: de Bijbel is de maatstaf. Dat is het woord van God. Want jongens en meisjes, laat ik het vanmorgen zo zeggen: de Bijbel is een soort gebruiksaanwijzing die de Heere bij het leven heeft gegeven. Zo weten we hoe de Schepper het bedoeld heeft. En hoe we als mens werkelijk gelukkig kunnen worden. En gemeente, zo willen we vanmorgen vanuit dat woord van God gaan ontdekken wat God over ons mensen zegt. En dan wil ik 5 dingen noemen. 5 dingen die dus gaan over u, over jou en over mij. En het eerste wat we kunnen zeggen vanuit ons hoofdstuk is dat wij een schepsel zijn. We hebben het gelezen in Genesis 1, dat de Heere zegt, laat ons mensen maken. We zijn niet het product van een toevallig evolutieproces van miljoenen jaren, waarbij we als een soort veredelde dieren rechtop zijn gaan lopen. U kent de plaatjes wel. Nee, er is een schepper die ons allemaal heel bewust heeft gemaakt. Ieder mens is een prachtig kunstwerk van God. Zoals David daarover zingt in Psalm 139. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Ja, wat dat betreft heeft onze cultuur helemaal gelijk dat ze benadrukt dat ieder mens gelijkwaardig is. Iets wat we helaas niet altijd voldoende hebben beseft. Denk alleen maar aan de slavernij, waarbij mensen als grof vel werden behandeld. Wie je ook bent, man, vrouw, wit, zwart, hoog, laag opgeleid, arm of rijk. Je bent als schepsel van God van waarde. God is immers de maker. Maar gemeente, dat betekent wel dat u, jij en ik, als schepsel van de Allerhoogste God, zijn geroepen om te leven voor Hem en Hem met ons bestaan te eren. En dat doen we door Hem als onze Here te erkennen en gehoorzamen. En precies dat vergeet onze cultuur. Laat ik het met een voorbeeld van de jongens en meisjes verduidelijken. Als jij van Lego, laat ik zeggen, een prachtige auto hebt gemaakt en je laat die aan mij zien, dan geef ik jou een compliment. En niet die Lego. Toch? Dat zou wel een beetje raar zijn. Nu, zo is het ook bij ons mensen. God heeft ons gemaakt. De Schepper heeft ons bepaalde unieke talenten en gaven gegeven, zodat Hij daarvoor geëerd wordt. Maar broeders en zusters, dit gegeven zet een streep door het hedendaagse idee dat we autonome mensen zijn die zelf mogen bepalen wat we doen. Nee, wij zijn geschapen om onze Schepper te dienen en ons te voegen naar zijn gebruiksaanwijzing. Niet de zelfontplooiing van ons ik brengt tot ons levensdoel, maar de verheerlijking van Gods naam. Dat alleen geeft ware rust en vrede in ons hart. Laat ik een voorbeeld geven waaraan je kunt zien dat onze samenleving steeds verder van deze manier van denken is afkomen staan de afgelopen decennia. Neem het begrip authenticiteit. Oftewel, wees vooral jezelf. Wees authentiek. Doe wat bij jou past. Op zich is dat natuurlijk helemaal waar. Want als jij je anders voordoet dan je bent, dan ben je hypocriet. Dan heb je een masker op. Maar onze cultuur legt zoveel nadruk op authentiek zijn, dat het soms lijnrecht ingaat tegen de Bijbelse waarden van bijvoorbeeld ingetogenheid en zelfbeheersing. En in de voorbereiding op deze preek kwam ik een voorbeeld tegen die dit illustreert, die verandering in onze cultuur. President Nixon uit de jaren 70. Misschien kunnen de ouderen onder ons het zich nog herinneren. Zijn reputatie als president raakte onherstelbaar beschadigd toen via tapes naar buiten kwam dat hij tijdens besprekingen notabene achter gesloten deuren meerdere keren had gevloekt. Er ging een enorme schokgolf door de Amerikaanse samenleving heen. Hoe is het mogelijk dat onze president vloekt? President onwaardig was het algehele gevoel in de maatschappij. Hoe anders is het nu? In onze tijd is het juist een teken van eerlijkheid, van authenticiteit. Als je in het openbaar gewoon zegt wat je denkt. Ook als dat vloeken of grove woorden zijn. De enige grens is dan nog het beschadigen van een ander. Maar vooral volg je gevoel. De gemeente, u begrijpt dat dit ook gevolgen heeft naar op onze kijk naar het, wat volwassen worden is. En hoe ouders hun kinderen daarbij hebben te helpen. Is opvoeden een proces waarin je leert je gevoelens onder controle te houden? Is volwassen worden dat je groeit in zelfbeheersing en je verlangens ten dienste te stellen van de ander? Of is volwassen worden dat je leert steeds beter naar je innerlijke gevoelens te luisteren en die op te volgen? Ligt je focus bij opvoeden op het leren nemen van verantwoordelijkheid? Of gaat het vooral om het zoveel mogelijk hebben van plezier en gemak? Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. En gemeente, daarbij moeten we beseffen dat wij als schepsel geschapen zijn, en dat is het tweede wat ik vanmorgen wil noemen, naar het beeld van God. In onze tekst staat het heel nadrukkelijk. Vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En in vers 27 staat het er maar liefst twee keer. Dat de mens gemaakt is naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. En dat staat er alleen van de mens, niet van dieren. Dat laat de unieke plaats zien van de mens in het geheel van de schepping. Ja, jongelui, je mag met eerbied zeggen dat God in de mens iets van zichzelf terugziet. En natuurlijk, er blijft een oneindig verschil tussen de eeuwige God en de vergankelijke mens. Maar op een bepaalde manier hebben wij trekken waarin we op de schepper lijken. En waar moeten we dan aan denken? Wat betekent het dat we geschapen zijn naar Gods beeld? Jongelui, denk even met me mee. Op welke manier lijk jij op God? Nou, precies wat je nu aan het doen bent. Je kunt nadenken. Dat kunnen dieren niet. Ze hebben wel hersenen, maar ze kunnen niet reflecteren op dingen. Zoals een mens dat wel kan, omdat hij een zelfbewustzijn heeft, zoals we dat noemen. Wij kunnen nadenken over apen, maar apen niet over mensen. Dieren hebben alleen een instinct. Als de Bijbel zegt dat de mens naar Gods beeld geschapen is, dan wordt er een dikke lijn geplaatst tussen mens en dier. En dat botst met onze huidige cultuur, waarin mens en dier zoveel mogelijk als gelijkwaardig wordt gezien. Maar als het waar is dat wij met de evolutie alleen maar wat verder ontwikkeld zijn dan andere dieren, dan is er ten diepste geen echt verschil tussen een mens en een wandelende tak. Zeker, juist als christen weet je de waarde van een dier. Het is een schepsel van God en dus van grote waarde. Maar je ziet ook het verschil. Wij mensen zijn geschapen naar een andere orde, gemaakt naar het beeld van God. En daarmee vertegenwoordigen wij de schepper in de schepping. De gemeente, zo hebben wij ook een verantwoordelijkheid ontvangen van de Heer. We zijn niet voor de lol op de aarde. De wereld is geen kermis. We zijn geroepen zo te leven om het karakter van God op aarde zichtbaar te maken. Dat wij leven in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, zoals de schrift dat noemt. En jongens en meisjes, dat zijn moeilijke woorden, maar dat betekent, dat heeft te maken met wie de Heere is. Dat je zo leeft, zoals het past, bij Gods deugden, bij zijn karaktereigenschappen, zoals zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Ja, dat mensen aan jou iets zien van Gods goedheid, liefde en waarheid. Een gemeente, in dat kader hebben we de opdracht gekregen om als mens goed voor deze wereld te zorgen. Zoals we dat noemen, om rentmeesters van deze aarde te zijn. Wat zegt onze tekst? Laten ze heersen over de vissen van de zee, over het gevoogde van de hemel, en over het vee en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Als onderkoningen hebben we van de Allerhoogste God en Schepper de opdracht gekregen voor deze wereld te zorgen. Zoals we dat zongen met Psalm 8. Gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij van de werken van uw handen. Ja, zet en aard en zee voor s'mensen zoon door uw gezag ter voetbank van zijn troon. Nu broeders en zusters, laten wij als mens onze verantwoordelijkheid nemen en voor deze aarde zorgen. En dat is echt wat anders dan het uitbuiten of het misbruiken van mens, dier en of natuur, wat helaas nog te veel voorkomt. Dat is het tweede wat we kunnen zeggen over wat de mens is. Bij alle verschillen zijn we allemaal schepselen. Zijn we allemaal naar Gods beeld gemaakt. We gaan naar het derde kenmerk dat we in ons hoofdstuk kunnen ontdekken. En dat is dat de Schepper ons gemaakt heeft als man of vrouw. Eind vers 27. Naar het beeld van de God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Of zoals je ook kunt vertalen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze. Gemeente, de Heere heeft de mens tweevoudig gemaakt. Er zijn twee geslachten, de man en de vrouw. En ze vullen elkaar aan. Ze hebben elkaar nodig om samen met hun specifieke kenmerken het beeld van God op aarde te weerspiegelen. Adam had bepaalde eigenschappen die Eva niet had en andersom. Jongelui, is God een man of een vrouw? Allebei niet. Ja, wij spreken de Heere altijd aan als man. Maar dat heeft te maken met de scheppingsorde. Nou, dat is een preek op zichzelf. Misschien voor een andere keer. Maar de Heere is niet mannelijk of vrouwelijk. Hij stijgt daarboven uit. Neem nu Gods barmhartigheid. Dat is vooral een vrouwelijke eigenschap. In het Hebreeuws heeft het woord barmhartig alles te maken met het woord baarmoeder. Het zorgzame van God zie je vooral terug bij vrouwen. En het krachtige en het beschermende van de Heere zie je vooral meer terug bij mannen. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. En natuurlijk, er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen onderling. Denk maar aan die boombladeren uit de inleiding. En dat is helemaal prima. Je hebt stoere mannen, je hebt zachtaardige mannen. Je hebt meisjes en je hebt stoere dames. Je ziet het ook terug in de Bijbel. Denk alleen maar aan Jacob en Esau. En we moeten niet gaan zeggen dat die ene man meer man is dan die ander. Ze zijn verschillend, maar ze zijn beide man. En ze zijn beide geroepen zich als man te gedragen. En daarbij hun Bijbelse verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente, de Heere wil dat wij deze tweevoudigheid in de schepping bewaken. dat het verschil tussen man en vrouw zichtbaar gehandhaafd blijft. Dat zien we bijvoorbeeld in kledingvoorschriften die de Heere geeft in Deuteronomium 22, vers 5. Ik lees het u voor. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden. En een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de Heere uw God een gruwel. Ja, iedere tijd en cultuur geeft hier een andere invulling aan. Wij vinden een jurk bijvoorbeeld een typisch vrouwenkledingstuk. In de Romeinse tijd droegen mannen een tuniek, ook een soort jurk. Maar iedere tijd kent wel typische mannenkleding en vrouwenkleding. En de Heere wil dat we de grenzen bewaken. Een vrouw die zich kleedt als man en een man die zich kleedt als drag queen, die overschrijdt daarmee de door God gegeven grens. De Heere wil dat we de tweevoudigheid van man en vrouw in stand houden. Want deze twee geslachten, die vullen elkaar aan en vertonen het karakter van God, juist in samenhang met elkaar. De gemeente, juist op dit punt is er in onze eeuw sprake van een geestelijke strijd. De genderideologie wordt over de wereld uitgerold. Niet je biologische geslacht is bepalend voor wie je bent, maar je gevoel van gender. En daarbij kun je inmiddels al kiezen uit meer dan 65 verschillende genders. LHBTIQA+. Op allerlei manieren wordt door de Verenigde Naties, onze Nederlandse overheid en vanuit Brussel deze agenda aan de maatschappij opgedrongen. En echt, als je er een beetje in verdiept, gemeente, dan kan je schrikken wat voor krachten er achter de schermen schuil gaan om dit, de maatschappij, in te pompen. Via lesprogramma's op basisscholen. Via initiatieven als Paarse Vrijdag wordt seksuele diversiteit gepromoot. Het is bijna vreemd als je de gewone paden bewandelt. Met alle verwarring en toename van psychische problematieken van dien. En aangezien het hip is, doen vele BN'ers en vloggers en tv-programma's er aan mee. Want wie wil er nu discrimineren? Niemand, toch? Nee, begrijp me niet verkeerd. Hiermee wil ik niet mensen met een psychische nood wegzetten. Het zal je worsteling maar zijn. Aangetrokken worden tot hetzelfde geslacht. Voor je idee in het verkeerde lichaam zitten. Wat een gebrokenheid kan er zijn. En het gaat ook de kerken niet voorbij. Wij hebben te lang deze dingen genegeerd of het zelfs ontkend. Er was ook in de kerk nauwelijks ruimte om het eerlijk te bespreken. Homohaat en intimidatie past een christen nooit. Er moet een veilige sfeer zijn waarin je je als schepsel van God geliefd en aanvaard weet. Homo is geen scheldwoord. Punt. In die zin is het goed en toe te juichen dat er gewerkt wordt aan een veilige sfeer. Zodat we vervolgens samen naar de gebruiksaanwijzing van het leven gaan. Dat ter hand nemen. We door het geloof onze identiteit niet in ons gevoel of in onze ideeën, maar in onze lieve Heer Jezus Christus vinden. Om zo uit liefde tot Hem, om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, je kruis op je te nemen. En je Schepper te dienen. Hem te volgen. En dat kan al zuchtend en worstelend zijn. Daar moeten we niet gemakkelijk over spreken. Maar de Heere belooft met zijn geest hulp. Daarvan mogen we het verwachten. De gemeente, zo gaan we naar het vierde kenmerk van de mens. En dat is dat we zondig zijn. Want zoals u weet, na Genesis 1 en 2 komt Genesis 3. We zijn door de Schepper gemaakt om als mens toegewijd aan de Schepper te leven, zijn beeld op aarde te vertonen en als onderkoningen te heersen. Maar ach, we wilden zelf als God zijn. We aten van de verboden vrucht. We kozen voor onszelf in plaats van onze Schepper te eren. En sindsdien worden wij mensen in zonde ontvangen en geboren. En leven we in een gebroken wereld, vol zonde, pijn en ellende. Ja, gelukkig als mens kunnen we nog steeds goede dingen doen. Maar ons hart is van huis uit zelfgericht en hoogmoedig. Van nature zijn we geneigd om God en de naaste te haten. Oftewel, op de tweede plaats te zetten. En daardoor kunnen wij God niet meer uit onszelf dienen zoals Hij het verdiend heeft. We leven in opstand tegen de Maker. We zijn het beeld van God kwijtgeraakt. En daarmee ons scheppingsdoel. Een mens leeft van nature voor zichzelf. Desnoods ten koste van de ander. Met alle destructieve gevolgen van dien. En opnieuw, broeders en zusters. Deze boodschap staat haaks op de boodschap die onze cultuur ons probeert wijs te maken. Zij benadert de mens als iemand die in principe goed is. En dat je daarom de omgevingsfactoren zo optimaal mogelijk moet maken. Zodat je je eigen verlangens kunt volgen en jezelf kunt ontplooien. Ja, onze eigen ego's worden tot het middelpunt van het heelal gemaakt. Gods woord zegt echter, ja, jij bent een schepsel van God. Je bent door de Heere gewild en geliefd. Maar je bent wel een gevallen schepsel met een zondig en egoïstisch hart. En daarin is de mens, daarin is de Bijbel niet pessimistisch, maar realistisch. Want kijk om ons heen, wat een gebroken harten van volwassenen en van kinderen zijn er. Doordat er zoveel mensen leven ten koste van de ander en kozen voor zichzelf. Hoeveel lopen als gevolg van andermans egoïstische keuzes bij de hulpverlening? Gemeente, als iedereen zich aan de 10 geboden zou houden, dan zou het er al heel wat beter met ons land voor staan. Enerzijds wordt er gestimuleerd om ons hart te volgen en vooral je gevoel te volgen. Anderzijds wordt er geklaagd over dikke ikken, de teloorgang van het gezag, de verharding in de samenleving en de polarisatie en al het seksueel overschrijdend gedrag. Ja, vindt u het vreemd dat het allemaal gebeurt? Ik niet. Toch logisch. Als je de hele dag wordt toegeroepen, doe wat jij wil. Gemeente, door onze zonde komen we als mens niet tot ons levensdoel. En ja, we verdienen het dan ook om door de Schepper gestraft te worden. We missen de heerlijkheid van God en liggen daardoor onder het oordeel. De toorn van God vanwege onze opstand. Ja, daar hebben we allemaal mee te maken. En om niet verloren te hoeven gaan, hebben we verlossing nodig. Door wedergeboorte, door geloof en bekering. Om vervolgens, als een verzoend schepsel met God, in de kracht van zijn geest te leren het beeld van de Heer op aarde weer te gaan vertonen. En gemeente, daar is de Heer ook vanmorgen nog op uit. Daarmee komen we tot slot nog bij het vijfde. God wil de mens, u weet wel, die schepsel is, die gemaakt is naar het beeld van God als man of vrouw, maar die verloren is omdat hij zondig is, hij wil die mens weer gaan vernieuwen. Hij ziet in ons zijn verloren beeld en hij wil dat terugzien. Maar vanuit onszelf kunnen we dat niet. Daarvoor zijn we te diep gevallen. Wij hebben in onszelf geen mogelijkheid om tot de Heere terug te keren. En daarom heeft God in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. En hij vertoonde wel in alles het beeld van God. Hij leefde volmaakt. Hij kwam als mens tot zijn levensdoel. Maar wat gebeurde er vervolgens? Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Voor een ieder die in hem gelooft. En zo droeg hij plaatsvervangende straf. Die zij zouden moeten krijgen. Zo wordt het evangelie ook vanmorgen weer verkondigd. Ja, het roept het ons toe en het spoort ons aan, ons in gelovend vertrouwen, ons aan deze Jezus te verbinden. Zodat we in zijn kracht als mens weer kunnen gaan leren tot ons doel te komen. En te kunnen gaan leven zoals we bedoeld zijn. Ja, gemeente, de gebruiksaanwijzing bij het leven, die wijst ons de weg naar het ware geluk. En naar het volmaakte mens zijn. En dat is dat wij onze identiteit niet zelf gaan bepalen. Maar dat we het in Christus gaan vinden. Want dit is het eeuwige leven. Zo zegt Jezus Christus ergens. Dat zij u kennen. De eeuwige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Want als iemand in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Zo ontvang je als mens je ware identiteit. Je oorspronkelijke identiteit. Niet door je zondige ik zoveel mogelijk te volgen en te ontplooien. Waar onze cultuur toe oproept. Maar door juist door die zondige ik voor Christus te kruisigen. Zodat je in hem je ware liefde, rust en genade ontvangt. Zoals kerkvader Augustinus het al zei. Gij hebt ons gemaakt voor u. En onrustig is het hart, totdat het rust vindt in u. Jongelui, wanneer was de verloren zoon uit de gelijkenis weer een echte zoon? Toen hij terugkwam thuis. Toen had hij zijn ware identiteit weer terug. Zolang een mens nog losleeft van God. Zolang hij nog niet is teruggekomen tot zijn schepper. In de weg van geloof en bekering. Mist hij als schepsel zijn levensdoel. Ja, de Heere wil ons brengen tot de belijdenis. En dan gebruik ik maar de woorden van een lied. U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor- en in tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt. U wil ik danken. Hoe ik mij ook voel. Ik wil u gehoorzaam zijn. Want Heere, u bent mijn doel. Ik broeders en zusters. Stemmen wij met die belijdenis in? Kennen wij dat? Dat je als schepsel je toewijdt aan de Schepper. Aan de God van hemel en aarde. Dat je hem lief hebt en dient. Omdat je weet, al leef ik netjes. Ook als trouwe kerkganger. Kan ik mijn identiteit zo gemakkelijk bouwen buiten Christus. Dat ik leef voor mijn werk, mijn carrière, mijn prestaties, mijn naam, mijn gezin. Maar los van de Here zijn dat afgoden. En leef ik met een verwrongen identiteit. Is Christus jou, is Christus uw identiteit al geworden? Ja, bekering is nodig. Een streep zetten door je eigen ego. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Ik ben in mezelf een doemwaardige zondaar. En mijn leven klaagt me aan. En zo vlucht ik tot Christus. En ik vind in hem mijn zaligheid. En iets, dat is iets gemeente, dat blijft je leven lang, ook na ontvangen genade. Blijf je immers die neiging houden. Je rusten en hou vast in dingen te zoeken buiten Christus en je te laten leiden door je zondige ik. En als je dat bij jezelf opmerkt, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan kan dat je soms toch somber maken. neerslachtig. Dan mag ik u dan vanmorgen bemoedigen. Toen de Heer Jezus u opzocht, toen wist hij wie u was. Hij wist dat hij geen volmaakt mens zou aantreffen, integendeel. Hij is juist gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O, zie toch op hem. Laat zijn onverdiende liefde en genade uw hart opnieuw verbreken. En vind zo in hem uw ware identiteit. En dan zal zijn geest u brengen op die plaats waar u nu Jezus ziet als de parel van grote waarde. Ja, dat hij je schat wordt die alles bevat. Ja, dan jubel je het met dat oude gedichtje uit. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Want wie God heeft, die heeft alles. Al die dingen waar je je vroeger zo druk mee over maakte, ze worden gerelativeerd. Gevoelens, ze raken op de achtergrond. Ja, ze kunnen er nog wel zijn, maar Jezus is je identiteit geworden. Of je nu hetero, homo of trans gevoelens hebt. Iedere waar gelovige die zal het belijden. Het leven is voor mij Christus. En ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. En gemeente, zo mag je als christen blijmoedig in het leven staan. En het karakter van Christus laten zien. Want God geeft je een toekomst vol van hoop. In vertrouwen op de Schepper, op je Herschepper. Mag je leven als een volledig, als een volmaakt, als een volwaardig mens. Met het verlangen de God van hemel en aarde in deze wereld te vertonen. En als schepsel tot je doel te komen. En nee, dat is niet altijd makkelijk. Ik kan erover meespreken. Want we gaan nog gebukt onder de gebrokenheid van het leven. En dat vraagt zelfverloochening van ons. En dat kost in de geestelijke strijd soms bloed, zweet en tranen. Maar dan mogen we ons juist vastgrijpen aan de belofte die de Heer in zijn gebruiksaanwijzing, in zijn woord ons heeft gegeven. En de Heer is trouw. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de stelste paden, voor wankelen onze voet bevrijden. En dan moet je zeggen, o Heer, gij hebt ons voor een tijd bedroefd. Met het oog op de opgestane levensvorst, die lieve Heer Jezus, mag je het ook zeggen. Maar gij hebt ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt geproefd. En zo mag je als een volwaardig mens tot eer van je Schepper gaan leven. En daarom, gemeente, richt uw oog als schepsel op de Schepper. Hij ziet ook vanmorgen nog vanuit de hoge. Wie er op zijn bijstand wacht. En aan elk die hem verbijt. Ja, hij houdt trouw tot een eeuwigheid. Amen. Zullen we de Heere zoeken in het gebed en ook voorbeden doen voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbeving in Turkije en Syrië en ook voor de kerkraadsvergadering woensdagavond. Laat ons tot de Heere gaan. Schepper van hemel en aarde, als uw schepselen komen we aan het einde van deze dienst tot u. En het past ons uw naam te danken. Dat u ons een gebruiksaanwijzing bij het leven heeft geschonken. Dat u uw heilig woord ons heeft gegeven. Waarin u ons de weg wijst. Hoe we als mens tot ons levensdoel kunnen komen. Waarin het ware geluk is te vinden. En Heere, ja, het is een boodschap die tegen onze cultuur ingaat. Maar het is ten diepste een boodschap die tegen ons eigen natuur ingaat. Ons hart. Dat zelfgericht is, egoïstisch. En u niet op de eerste plaats wil zetten. O God, ontfermt u zich over ieder van ons. En leer ons als mens, door uw kracht van uw geest, onze identiteit in Christus Jezus alleen te vinden. Want alleen in hem is het leven, het ware leven te vinden en te ontvangen. En Heere, zo mochten we onderwijs ontvangen in deze dienst. Geef dat het ook zijn vruchten zal afwerpen van geloof en bekering. U weet wie wij zijn. Geef dat we het woord nog met ons mee zullen dragen, zoals Maria dat deed, het opborg in haar hart. En dat we ons door u zullen laten gezeggen in de situatie waarin wij leven. En Heere, zo willen we ook als gemeente voorbeden doen voor elkaar. Juist ook op dit punt. Als we kunnen worstelen met ons mens zijn. Omdat leugens ons hart vervullen over wie wij zijn. Heere, u heeft ons gemaakt als emotionele wezens en daar danken we u voor. Maar wat kunnen onze gevoelens ons met een loopje met ons nemen? O Heere, wij bidden voor hen die worstelen met zichzelf. Geef ze uw rust, uw genade, uw vrede in het hart. Als er misschien zijn die een verborgen kruis te dragen hebben en ze nog nooit de vrijmoedigheid hebben gevonden om het met anderen te delen. Heere, u weet er vanaf. Wilt u ze dan ondersteunen? Wij bidden voor hen die verwond door het leven gaan. Vanwege andermans keuzes. Heere, wilt u genezing geven. Zoals u dat alleen kunt. Wilt u ons allen helpen. Ook daarin naar elkaar om te zien. En zo iets van uw karakter, uw deugden op aarde te verspiegelen. Ja, Heere, schenk ons uw geest. Want in onszelf kunnen we het niet. Maar we zijn toch geroepen om uw beeld op aarde te vertonen. En geef dat we als personen, maar ook als gemeente, bekend mogen staan als mensen die u willen dienen. Dat er iets van u in ons te zien is. Wat betreft liefde, waarheid, genade, rechtvaardigheid en heiligheid. Heren, geef de kerkraad hier ter plaatse de wijsheid om uw gemeente hier te leiden. En de verantwoordelijkheden die ze van u hebben ontvangen als predikant, als ouderling, als diaken. En dat ze ook daarin de gemeente zullen voorgaan. In de grazige weide van uw woord. Geef ze wijsheid. Ook komende woensdagavond, als er een kerkraadvergadering gepland staat, vult u ze met uw geest. Zodat ze zich niet laten leiden door hun eigen gedachten. Of door dingen die er in de gemeente kunnen spelen. Maar dat ze zich alleen door u willen laten zeggen. Want in uw waarheid is het leven te vinden. En zal de gemeente uiteindelijk worden opgebouwd. Help ze zo. Uw woord voor te houden. Dat zo zij en met hen de gemeente mag groeien. Juist ook in de verdieping van het woord. Omdat daarin u mag schitteren. Heren, wij willen voorbeden doen voor deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. Heren, wat een gebrokenheid, wat een ellende. Als we daarin de tekenen van de tijd zien dat u terugkomt, Heren. Zoveel oorlogen en geruchten van oorlogen, spanningen en polarisatie die toenemen. En zo ook de afgelopen week, die verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Al meer dan 28.000 van uw schepselen hebben het leven gelaten. En dan nog al die mensen die gewond zijn geraakt. Lichamelijk of psychisch. O Heere, wilt u alle hulp die geboden wordt, wilt u het zegenen. Geef genezing, geef herstel. Geef de overheid daar de verantwoordelijkheid dat ze die zullen nemen. En dat zo er weer een wederopbouw mag plaatsvinden. Heren, alstublieft, wilt u zo troosten de nabestaanden die vele verliezen hebben moeten lijden. En wilt u dit gebruiken om mensen tot u te trekken. Juist ook de christenen uit dat gebied die het vaak al zo moeilijk hebben. Heren, wilt u ze met uw liefde en genade ontferming vervullen. Zodat zij dat mogen uitdelen aan de wereld om hen heen. Heren, brengt u ons veilig thuis. Vergeef het verkeerde wat ook in deze dienst aanwezig was in spreken en luisteren. Aanvaard onze dank. En geef dat we vanavond opnieuw onder uw woord zullen komen. Kunnen komen om daar onderwijs uit de hemel te ontvangen. Dit vragen we u om Jezus wil alleen, die u altijd hoort. Amen. U mag de Heere dienen straks met uw gaven door voor het werk van de kerkvoogdij te steunen en de diaconie met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Geniet, onze slotzang is Psalm 33, vers 6. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede. Amen.